allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. Meuleman voor ons voor mag gaan. Volgende week zondag de diensten om 10:00 en om 17:00 dominee Kroneman, ons eigen predikant. In de morgendienst wordt het heiligavondmaal bediend en in de middagdienst is er dan dankzegging op het heiligavondmaal. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, hulp in de eigen gemeente. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en dat is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en dat is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en we gaan nu zingen uit Psalm 65 en daarvan het vijfde vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heiland, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen van de lofzang van Zacharias, het vierde vers, dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En vanavond gaat het er ook over dat de Heer ons opzoekt, het is Advent, hè? En dat Hij met ons lot bewogen is, zoals de lofzang van Zacharias het zingt, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. De lofzang van Zacharias, het vierde vers.
Thank you.
Deze avond doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we van de 80ste psalm, het 11e vers. Behoud ons, Heer, der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten. 80 vers 11, na de belijdenis van ons geloof, dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we zegen vragen over deze dienst. Heere Almachtige, trouwe God en Vader in de hemel. We mogen deze avond weer bij u komen. Omdat u eerst bij ons bent gekomen. U bent het zelf, Heere, die ons ook vanavond weer bij elkaar heeft geroepen. Wat zou het zijn als uw stem nooit had geklonken? Als we geen Bijbel zouden hebben, nooit van u zouden hebben gehoord, dan zouden we helemaal niets van u weten. Niets van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Maar u heeft alle dingen anders gemaakt. En we zouden het bijna vergeten dat het zo gegaan is. Dat u licht in de duisternis heeft gemaakt door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Lang geleden, Bethlehem, Maar eigenlijk nog veel langer geleden deed u dat al, in de belofte, in het paradijs, toen u zei dat u vijandschap zou zetten. Vijandschap tussen het zaad van de vrouw en uw zaad. Heren, de duivel de kop vermorzelen, het zal u de verzenen vermorzelen, dat zei u. En u heeft woord gehouden door heel de geschiedenis heen. In de Bijbel zien we het al. En toen bent u gekomen in de stal van Bethlehem. En toen heeft u zich laten kruisigen. Maar u bent opgestaan en opgevaren naar de hemel. We mochten het net ook belijden. Dat het zo gegaan is. En daar is niet bij gebleven, want dat woord is uitgegaan naar alle einden van de aarde. En zo is het ook hier vanavond terechtgekomen in Schiedam, zomaar. Niet omdat wij daarnaar gevraagd hebben, niet omdat wij daarnaar gezocht hebben, niet omdat wij zulke vrome mensen zijn, maar omdat u het zelf bent die ons zoekt, omdat u het bent die naar ons vraagt en omdat u zelf uw genade ons wilt laten zien, ook vanavond. Heer, het is al genade dat de deur van dit gebouw openging. En nog veel meer genade komt er vanuit uw woord. We mochten eruit zingen. We mogen het straks lezen. De prediking mag uitgaan. En Heere, geef dan dat die genade ook zijn weg mag vinden in onze harten. Want u weet wel hoe hard dat hart van ons is. Hoe wij u tegen proberen te houden. En hoe we zo graag ons eigen leven leiden. We zien dat bij onze buren wellicht. En bij onze collega's. Maar Heere, wij zijn net zulke mensen. En daarom hebben we het elke keer nodig dat u het ons weer laat zien. Dat u werkt. En dat u harde harten verbreekt. En dat u geloof schenkt. En dat u uw liefde laat blijken. En dat u alles geeft wat wij daarin nodig hebben. Opdat wij van u zouden zijn, van nu voortaan, ons hele leven lang. Heren, wilt u zo in ons midden zijn, ons uw liefde laten zien. Ons laten zien dat het inderdaad niet bij ons vandaan komt. Maar alles uw genade, uw werk is. En dat we u daarom zouden loven en prijzen. En dat we daarom ook zouden zeggen, Heren, als het zo ligt, doet u dan uw werk in mijn hart. Heer, dat we het mogen geloven. Dat we zullen geloven. Dat we het zullen aangrijpen. Zo het ook wel gezegd wordt. Dat we u zullen omhelzen in het geloof. Omdat we niet anders meer kunnen. En omdat we niet anders meer willen. Omdat u onze God bent. Heer, wilt u zo vanavond uw woord openen voor ons. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Maar omdat u een genadig en een gewillig God bent. U zegt het in die hele bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar eeuwig leven hebben. Heere, wilt u zo ons vanavond nabij zijn in de prediking van het evangelie, op en onder de kansel. Wilt u onze harten aanraken en ook geven dat we daar weer mee verder kunnen, de week in, het leven in, achter u aan. En Heer, dan weet u ook wel dat het zo kan zijn dat wij u helemaal niet kennen en dat we dat eigenlijk ook liever niet zouden willen. Maar Heere, breek dan ons hart en geef dat wij toch deze week met de preek verder kunnen. En erover nadenken dat uw Heilige Geest werkt in onze hart en onze levens tot eer en verheerlijking van uw naam. En Heere, dan weet u precies wat we daarin ook nodig hebben. Geef het ons tot blijdschap van onze ziel, van ons leven, tot zaligheid. Tot uitbreiding van uw koninkrijk ook. Tot verdieping van het leven met u in het geloof. Tot het aannemen van u, onze Heere Jezus Christus. Heere, gedenk ons, zoals wij hier bij elkaar zijn gekomen. Degene ook, bijzonder, die thuis meeluisteren. Natuurlijk de gemeente thuis gedenken. Weet ook wat zij nodig hebben. ze opgepast moet worden, maar ook als het vanwege de ouderdom niet meer kan om hier te komen. Heer, geef verbondenheid met de gemeente, dat ze het ook mogen weten, gedragen te worden door u. We bidden ook voor de kerkenraad. U weet ook wat zij in alles nodig hebben. Er kan zoveel zijn wat de aandacht in beslag neemt. Heer, maar wilt u in dat alles hen ondersteunen en sterken, uw zegen geven. Dan bidden we ook voor de predikant, deze gemeente, dominee Kroneman. Zijn vrouw, wilt u hen gedenken in het werk wat zij hier mogen doen. Dat ze dat ook in met vreugde mogen doen, ziende op u de overste leidsman en voleinder van het geloof. En dat ze het ook mogen weten dat het werk wat zij mogen doen niet te vergeefs is. Want soms kan dat wel eens zo lijken. Maar u heeft het ook gezegd in die ene psalm. Wie met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. Heren, dat ze zo achter u aan mogen gaan. Al zaaiend, al ziende op u. Heren, gedenk deze gemeente. Gedenk ons land en ons volk wat zo ver bij u vandaan is. Juist in een omgeving als deze wordt het zoveel zo geproefd, waar zo weinig mensen van u willen weten. Heren, dan bent u toch ook de God die mensen kunt bereiken en die ze wil bereiken. Heren, zegen dan ook het werk van de evangelisatie hier te plaatsen, vanuit deze gemeente. Ook op andere plaatsen waar geëvangeliseerd wordt. Heren, geef dat velen u mogen leren kennen uit de duisternis. Zoals die heerlijke tekst het zegt, uit de duisternis getrokken mogen worden tot uw wonderbaar en lieflijk licht. Wilt u dat ook doen, Heer, in deze wereld? U beloofde dat uw woord uit zal gaan tot aan de einden van de aarde. En het gebeurt. En we zien het, dat op alle plaatsen uw woord uitgaat. Maar tegelijkertijd, Heer, zijn er zoveel plaatsen, van in het Midden-Oosten en in het verre Azië, waar zoveel nog nooit van u hebben gehoord, die niet weten dat er een Bijbel bestaat, die nog nooit gehoord hebben dat er een God is die zijn eigen zoon gegeven heeft, die de wereld zo lief heeft dat hij dat gedaan heeft. Heren, breid uw koninkrijk uit, ook onder hen. Wil degene die uw woord mogen verkondigen ook zegenen. Bijzonder daarop moeilijke plaatsen, waar de grond zo hard lijkt te zijn, waar zo weinig vrucht lijkt te zijn op de prediking van het evangelie. We denken ook aan de gemeente in Suriname, Marijke van der Plaat die daar werkt. Heren, dan bent u het toch zelf, die ook daar de wasdom wilt geven, die doorgaat met uw werk. Heren, laat het ons zien, dat u werkelijk die God bent, die werkt in deze wereld, die werkt in de gemeente en die werkt in onze harten. En dat niet uit ons, maar alles uit genade. Zo vragen we het, zo bidden we het. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in 1 Samuel 4. Daarvan lezen we de versen 12 tot 22. En de tekst, die komt niet uit dat gedeelte, maar dat is Jesaja 60, het tweede vers. Dus we lezen eerst 1 Samuel 4, vers 12 tot 22. En daarna de tekst, Jesaja 60, vers 2. Maar eerst 1 Samuel 4, vanaf vers 12. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie. En deze kwam diezelfde dag nog in Silo. En zijn kleren waren gescheurd. En er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk. Want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei, wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Eli: ik kom uit de gevechtslinie, vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij, dus Eli, zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde toen Eli van de ark van God meldde, toen hij de boodschapper van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinaas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ikabod en zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei: de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. De tekst is Jesaja 60 en daarvan het tweede vers. Daar staat: want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Tot zover de tekst en de schriftlezing. We gaan eerst met elkaar zingen en dat is het Psalm 78. Psalm 78, de versen 31 en 32, en dat gaat over dezelfde geschiedenis als waarvan we gelezen hebben. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilig ark, gaf hij voor Israëls ogen de Filistijnen in de ongewijde handen. En 32e vers, daar gaat het over de dochter van de schoondochter van Eli. En de arme weeuwde, arme weduwe, bezweek van zielsverdriet of zat door schrik verstomd. Dus ook andere weduwen waren daar, heel veel weduwen. Alle gevallen mannen in de strijd en weende niet. Psalm 78, vers 31 en 32. Er zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 78, vers 31 en 32. Gemeente, we staan deze middag stil bij het gedeelte uit 1 Samuel 4. En die tekst uit Jesaja 60 vers 2, u denkt misschien, waar komt dat nou ineens vandaan, hè? Ik was dit gedeelte aan het voorbereiden. Ik dacht, ja, eigenlijk moet de tekst zijn: de eer is weggevoerd uit Israël, de heerlijkheid van God is weg. Maar is dat nou een tekst waarmee je de week in kunt en waar je mee naar huis kunt? En dan gaat het, als het daarbij zou blijven, het einde van de geschiedenis, en we waren klaar, dan zou je heel verdrietig naar huis moeten gaan. En daarom dacht ik, het volgens mij beter om de hoop weer te geven dat Gods heerlijkheid ook weer terugkomt. Dus hij gaat weg uit Israël, maar God zorgt zelf voor zijn heerlijkheid. En dat lezen we onder andere in Jesaja 60 vers 2. Ik heb boven de preek geschreven: alleen als God dichtbij is, kunnen wij gelukkig zijn. Alleen als God dichtbij is, kunnen wij gelukkig zijn. 3 gedachten daarbij. De eerste is hoe God dichtbij komt. Het tweede, hoe God vertrekt. En het derde, hoe God weer terugkomt. Dus alleen als God dichtbij is, kunnen wij gelukkig zijn. Hoe God dichtbij komt, hoe God vertrekt en hoe God weer terugkomt. Dus het eerste is hoe God dichtbij komt. Gemeente, en jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gemerkt dat de Heere heel dichtbij kan zijn? Misschien vind je dat wel moeilijk om te begrijpen. Mijn zoontje vroeg dat pas, die is 6. Niet degene die mee is hoor, de andere. En die vroeg dat, hoe kan dat dan God dichtbij zijn? Want God is toch in de hemel en daar kun je nog met geen raket komen. Hoe kan God dan dichtbij zijn? Weten jullie misschien wel, hè? Ik heb dat ook tegen hem gezegd, maar God wil in jouw hart wonen. Zo dichtbij. Hij woont zo ver weg, daar kun je nooit komen. Maar God wil zo dichtbij komen dat hij zelfs in jouw hart wil wonen. En ik hoop dat jullie dat wel eens merken. Als je bang bent, misschien. Dat je denkt, ik hoef niet bang te zijn. Want de Heere is dichtbij. De Heere wil voor mij zorgen. De Heere Jezus is gekomen om mijn zonden te vergeven. Ik dacht in de auto ook nog aan die psalm. Nog even opgezocht. Psalm 62, hè. Mijn ziel is immer stil tot God. Die gedachte, dat die met je mee mag gaan. En dat is niet altijd, hè? Daar gaat het vanavond over. Dat God dichtbij mag zijn. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. Hij zorgt voor mij. En ik hoop dat u dat allemaal kent. En als dat niet zo is, dan moet je maar goed opletten. Want hoe komt dan God? Hoe doet hij dat? En waarom doet hij dat? Als je het wel kent, dan weet je ook dat het soms zomaar weer weg is. Soms dan kun je die psalm helemaal niet meer zingen. Mijn ziel is helemaal niet stil tot God. Ik heb er helemaal geen zin in. Laat me eerlijk zijn. Hoe komt dat dan? Dat het zomaar breekt. Hoe kan het dat God soms zo dichtbij is en dat hij daarna ineens weer weg is? Nou, daar gaat het eigenlijk over in de geschiedenis van deze middag. We hebben gelezen over de ark van de Heere. We hebben niet het hele gedeelte gelezen. Als je die hele geschiedenis leest, dat hele hoofdstuk, hoofdstuk 4, dan komt het woordje ark daarin al 12 keer voor. In het stukje wat wij gelezen hebben, komt het woordje ark 6 keer voor. Heel vaak, hè? Het is echt een hoofdstuk. We denken dat gaat over Eli en dat gaat over Filistijn en over die zoon en zo. Nee, dat hoofdstuk gaat dus over de ark. De ark is belangrijk. En jullie weten allemaal wel, denk ik, wat de ark is, hè? Dat is die kist. Ik zat nog even op te zoeken hoe groot die is. Toen dacht ik, eigenlijk is het maar een kistje. 1,25 meter bij 75 centimeter bij 75 centimeter. Zoiets, hè. En een klein kistje. Dat is de ark. En daarop staan de twee engelen. de cherubs. En die, dat kistje is helemaal overtrokken met goud, een laagje goud. Dus het was wel kostbaar. En in de ark, daar zat onder andere de wet van God. En voorwerpen uit de geschiedenis van Israël. Het zijn allemaal bijzondere dingen. Maar wat is nu het meest bijzondere van de ark? En waarom is dat dan zo'n bijzonder voorwerp in de eredienst van Israël? En waarom is dat zo bijzonder in dit hoofdstuk ook? Nou, de ark, zou je kunnen zeggen, dat is de troon van God. Gods stoel op aarde. Daar woont hij. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Ik wil bij jullie wonen. Bij mijn volk wil ik dichtbij zijn. In alles laat hij het zien. Ik wil jullie, zegt hij tegen Israël, tot een God zijn. En jullie zullen mij tot een volk zijn. Alles wat verkeerd is gelopen in het paradijs. In het paradijs was God heel dichtbij. Daar konden Adam en Eva met God praten in de wind van de dag, staat er. Dan hoorden ze God praten. Ze konden dingen terugzeggen. Dat is kapot gegaan. Maar God wil dat rechtzetten. En daar begint hij mee bij zijn volk Israël. En het loopt maar door tot het einde van de tijd, tot God alle tranen van de ogen af is. Maar het begint in Israël, daar komt God weer terug bij Abraham en bij Isaac en bij Jacob en dan bij zijn volk, bij de Sinaï. Dan laat hij horen, ik ben de Heere uw God. Je zou wel kunnen zeggen, God maakt zich vast aan zijn volk. En dat laat hij zien door de ark. Zich vastmaken, God verbindt zich aan zijn volk. Dat noemen we het verbond. God heeft zich aan zijn volk verbonden. En daarom wordt die ark ook de ark van het verbond genoemd. Is dat heerlijk, hè? Dat God, ondanks dat wat Israël is, dat hij weer bij zijn volk komt. Dat is genade van de Heere. Hij had tegen dat volk kunnen zeggen, jullie zijn zo hardnekkig en zo zondig. En moet je die geschiedenis maar eens doorlezen in Exodus en zo. Hardnekkig zijn jullie en jullie murmureren maar en jullie luisteren niet. God had kunnen zeggen, ik stop ermee. Hij doet het precies andersom. In plaats van weg te gaan, komt hij nog dichterbij. Komt hij wonen. In de tabernakel, als je de plaatjes kent, hè, in het heilige der heiligen, daar staat de ark. En daar woont God. En natuurlijk woont hij in de hemel. God zegt toch woon ik daar, heel dicht bij jullie. En dat wordt wel de heerlijkheid van de Heere genoemd. Dus de heerlijkheid van God, wat is nou heerlijkheid? Misschien zeg je, dat snap ik niet. Dat is je zou kunnen zeggen, zijn schitterende aanwezigheid. Ik loop een beetje vooruit alvast, naar het derde punt. Maar daar kun je aan denken, als er staat van die herders in het veld, de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Die herders. Dus dat is Gods schitterende aanwezigheid, die woont op die ark. Die is bij die ark. En dan moet je goed onthouden, heb je gelijk een beetje Hebreeuws geleerd. Het woord voor heerlijkheid in het Hebreeuws, dat is kaboot. Dus dat moeten jullie even onthouden, het woordje kaboot. Dat laat God zien, heerlijkheid en eer en schitterende aanwezigheid. Je zou ook wel kunnen zeggen, dat is Gods goddelijke nabijheid. Dat is Gods liefste wens. Dat kunnen we bijna niet begrijpen, dat kunnen we allemaal niet begrijpen. Dat de heilige God, als je er eventjes over nadenkt, dan gaat het je duizelen. Dat hij zo heilig is, dat hij geen één zonde kan zien. Dat die heilige God bij onheilige mensen wil wonen. dat hij zich aan onheilige mensen verbindt. Hij wil mensen lief hebben. Dat laat hij ook aan alles zien, dat zijn liefde hart uitgaat naar en een zondaren. En we denken vaak, ja, maar God houdt vooral van mensen die hem lief hebben. Maar daar begint het niet. God komt bij zondaren en heeft zondaren lief. En hij wil dat zondaren tot hem komen en dat ze hem gaan loven en prijzen en dat ze hem gaan danken daar in de tabernakel, offeren. En dat ze het zien. Dat wil God zijn volk laten zien. Dat hij hun God wil zijn in alle eeuwigheid. En dat hij ze niet loslaat om wie ze zijn. Zonder dat ze het verdiend hebben. Ja, dat is Israël en u merkt al wel een beetje, dat gaat ook over ons. Want het is misschien wel een beetje lastig, hè? We hebben geen ark meer. Waar is God dan? Geen tabernakel, geen tempel. Toch laat God nog steeds zien dat hij dichtbij komt. Alleen, ja, bij Israël was het heel gewoon geworden dat God dichtbij was. He, God is in de tijd van Eli, God woont in Silo. Ja, dat is nou eenmaal zo. En dat is fijn dat God onze God is. En we zijn eraan gewend en we brengen ze nu en dan eens een offer en zo. Het hoorde gewoon helemaal bij het leven. God komt ons nabij en eigenlijk weten we helemaal niet meer dat God ons zo nabij komt. Wanneer dan? Nadat we de Bijbel lezen. Toch? Of niet? U weet dat wel, hè? Het eten is klaar en nog even een stukje lezen. En je gaat slapen, nog even een stukje lezen. En we zijn helemaal vergeten dat het woord is van de heilige God. Dat het woord is van die liefdevolle God die zijn hart wil laten zien. Dat hij dat doet elke keer weer. In dat woord van hem. Als je het openslaat dat God laat zien wie hij is. Dat God, ja natuurlijk, daar zit ook in dat God laat zien wie wij zijn, zondige mensen. En dat hij toch ondanks wie wij zijn, zoals hij dat laat zien, van God los. Dat hij zegt, en toch wil ik nog steeds je God zijn. En ik heb mijn enige geboren zoon gegeven. Als je in hem gelooft. Zul je eeuwig leven hebben? Dan zul je gelukkig zijn. Niet alleen straks trouwens, maar ook nu al. Zo komt God ons nabij in zijn woord. Probeer er maar aan te denken. Als u het weer de Bijbel openslaat, dan merk je gelijk al, hè. De Heer komt zo dichtbij in zijn woord. Maar laat het zo makkelijk los, dan hebben we die nabijheid helemaal niet in de gaten. Want hij spreekt, dat hij, om het met hele gewone woorden te zeggen, God praat met ons in de Bijbel, door de Bijbel heen. En wij mogen terugpraten in ons gebed. Die heilige God doet dat. En er is nog iets anders, had u misschien al wel gedacht. Dat hij zichzelf laat zien. Heel letterlijk zichzelf laat zien in de doop. Dat hij het tegen u heeft gezegd, tegen jou. Ik ben jouw God. We noemen de doop ook niet voor niks een verbond, hè. God verbindt zich in de doop aan kinderen die naar hem niet vragen. Die dat helemaal niet kunnen zeggen. En toch doet hij dat. Ik ben je God. En volgende week is het hier Heilig Avondmaal. Dat is weer zo'n moment waarop de Heere zich laat zien als de God die heel dichtbij komt. Zijn woord, het sacrament. Hij laat het zien in het gebroken brood. Dit heb ik gedaan voor u. Voor zondaren. En je mag misschien nog wel zeggen, God komt nog dichterbij. En dat is datgene wat je voelt in je hart en in je leven. Het werk van de Heilige Geest door mensen heen. Door zondige mensen heen. Wonen in je hart. Wat een wonder. Maar nou zit daar ook gelijk een probleem voor ons. Want nabijheid is heel kwetsbaar. Liefde is heel, is ook, ja, liefde is kostbaar. Dat kunnen we ook zien bij Israël. Om bij onze tweede gedachte, hoe God vertrekt. We hebben het deze avond niet gelezen, maar ik denk dat jullie allemaal het verhaal wel kennen. Er is oorlog, dat kun je lezen in het voorgaande. Er is oorlog met de Filistijnen en Israël verliest het. En de Israëlieten weten eigenlijk wel hoe dat komt. Dat zij verliezen, daar komt, God is er niet bij. He, die grote God die zich aan hen verbonden heeft, die heeft het af laten weten. En dan halen ze de ark van het verbond uit de tabernakel op en die brengen ze in het legerkamp. Ja, ik moet zeggen, ik heb de gedeelte voorbereid vanuit de Statenvertaling, dus ik moet soms even wennen. Er staat gevechtslinie. Hè? Ze brengen de ark van de Heere naar de gevechtslinie. En dan staat er ook, dat is de Heere, de God der legermachten. De Heere der heerscharen, hè? Dat is de sterke God. En zij denken, als we nu de arken bijhalen, de troon van God, dan kunnen we niet meer verliezen. Dan is God er zelf bij. En de Filistijnen, dat is wel opmerkelijk, die zeggen dan ook, ze worden bevreesd, vers 7 kunnen we dat lezen, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. Wee ons! Want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons. Wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Zij horen dat gejuich van de Israëlieten. Ze weten, nu komt het niet meer goed. Dat denken ze. En je kunt dan ook aan de ark denken als de... Toen de Heere met Israël meeging door de woestijn, was de ark erbij en ze gingen de Jordaan door. Kennen de kinderen dat verhaal denk ik ook wel, dat ze door de Jordaan gingen en dan moesten de priesters met de ark op de schouders midden in de Jordaan blijven staan. En toen bleef de Jordaan op zijn plek staan, kon het hele volk doortrekken. Zie je wel hoe sterk God is? En later moesten ze om Jericho heen lopen met de ark voorop. En de zevende dag, toen moesten ze 7 rondjes lopen en toen viel heel Jericho in puin. Zie je wel? Zo sterk is God. En zo denken de Israëlieten erover. Als wij nou die ark, de troon van God, als we die nou meenemen, het leger in, dan moet het helemaal goed komen. Maar wat loopt dat gruwelijk verkeerd af? En we hebben gelezen van 2 personen die precies begrijpen wat er gebeurt. Angst vervult Eli's hart. Hè? Eli is 98 jaar en die zit er op die stoel. Angst vervult zijn hart. Hoe zal het gaan met de ark van God? Dat is zijn grootste angst. Hoe zal het gaan met de ark van God? En dan komt die boodschapper en die zegt, de Israëlieten zijn verslagen. Nou wat erg hè, maar Eli blijft zitten. Uw zonen, Hofni en Pinahas, die zijn gedood. Je beide zonen gedood. Eli blijft zitten. Maar dan hoort hij over de ark. En de ark van God is meegevoerd. En dan valt hij achterover en breekt zijn nek. Sterft. En dan komt die boodschap bij de dochter van Eli. En dan staat het precies andersom. Dan vertelt die man, de ark van God is meegenomen en de Israëlieten zijn verslagen en uw man is gestorven. Dat laat ons ook zien, voor die dochter was de ark ook het allerbelangrijkste. Als ze van de ark hoort, staat het, dan beginnen de weeën, dan komt er een kindje, wordt een jongetje geboren. En dan zegt ze het weer, in diezelfde volgorde, de ark is weggenomen, mijn schoonvader is gestorven en mijn man. Noem dat jongetje maar Ikaboot. En ik had jullie gezegd dat je een beetje Hebreeuws ging leren vanavond. Dat was het woordje kaboot, hè? Kaboot, de heerlijkheid. De heerlijkheid van God. En nou zegt die vrouw, die noemt dat jongetje Ikaboot. En I betekent eigenlijk weg. Dus de naam van dat jongetje is weg, is de heerlijkheid. Weg de heerlijkheid van God. Weg de glorie. Weg de eer. God is niet meer nabij. Maar hij is op een afstand komen te staan. Daar kan zij niet mee leven. Het was een vrome vrouw. En mijn ziel is immer stil tot God. Als ze het gekend had, had ze het vast met haar hart mee kunnen zingen. Mijn ziel is immer stil tot God van hem. Wacht ik een heilrijk lot, maar er is niks meer te zingen. God is weg. Het is stil geworden. Die nabijheid van God, die is zo kostbaar en zo breekbaar. Als je er op de verkeerde manier mee omspringt, dan raak je het kwijt. En dat lezen we eigenlijk hier, dat leren we vanuit dit gedeelte. We hebben gehoord hoe de Heere zo dichtbij komt. Nabij u is het woord, uw mond en in uw hart. En de apostel Paulus die zegt ook, als hij op de Areopagus is, hij is zo dichtbij dat we hem tasten en vinden kunnen. Zo dichtbij is hij gekomen in dat woord, in sacramenten. Hij komt nabij in onze harten door zijn Heilige Geest. Misschien heb je het nog nooit gemerkt, niks gevoeld. Toch is de Heer heel dichtbij, want ik denk dat het wel zo is dat een ieder van ons dat wel eens ervaart. He, dat het net is alsof je, er waren verkeerde dingen. En je dacht, eigenlijk hoeft het van mij allemaal niet meer. En ineens gebeurt er wat, of ineens zijn je gedachten helemaal anders. En het is alsof God je bij de schouder pakt en zegt, maar je moet bij mij zijn, terugkomen. God komt dicht bij ons. Hij laat van zich horen. Hij werkt in het hart, het evangelie. En dan kunnen we daar heel slordig mee omspringen. Kun je wel eens denken, nou, God heeft zondaren lief. God heeft zondaren lief, dus ach, waar maak ik me druk om? Het zal wel goed komen. Dat is misschien wel een beetje heel kort door de bocht. Hè? Dat zal niemand van ons hier denken, of wel? Er zijn van die mensen in de tijd van Paulus en die zeggen, laten wij zondigen, opdat de genade meerder worden. Dan raak je God kwijt. Maar ook als je zondigt en je denkt van, nou, ik zeg even sorry. Even naar God. En ik zeg, nou, ik had niet moeten doen, sorry. Ik zal het niet weer doen. Of je denkt, nou, ik ben gedoopt. En als God je zich laat horen in de doop, dan zegt hij, ik verbind mij aan jou en ik wil je God zijn. Dan is het toch goed. Het was ergens, dan wordt God een verlossingsautomaat. Alsof wij er recht op hebben dat God altijd maar, ik moet bijna denken, hè, wij stoppen er een kwartje in, we zeggen sorry En we krijgen er een onuitsprekelijk bedrag weer voor terug. En dan zeggen we, dat is genade Gods oneindig groot, ver boven mijn verstand. En die is er. Maar als die genade zo vanzelfsprekend wordt dat het een automaat wordt, dan is het geen genade meer. Misschien heeft u wel eens van Dietrich Bonhoeffer gehoord, de Duitse theoloog die in de oorlog is geëxecuteerd. En die heeft het over kostbare genade, maar die zegt ook op heel veel plekken, we kunnen genade heel goedkoop maken. En denken, nou het kost niks, God heeft het toch al gedaan, komt wel goed. Als het vanzelfsprekend wordt dat God redt, dan is genade goedkoop geworden. Genade dat je er eigenlijk helemaal niet meer benadenkt en denkt, nou, we hebben nou helemaal een God die lief is. Dan komt God eigenlijk meer in de hoek. Ik zeg het maar gewoon recht toe, recht aan. Een beetje in de hoek van Sinterklaas terecht, hè? Wie zoet is, krijgt lekkers en zo. Als we zo over God denken, dan raken we hem kwijt. Dan wordt die lijn met de Here dun. En dan kan hij zomaar knappen. Als we met de Heren mogen wandelen, zijn er misschien wel eens van die momenten. Ja, hè? Komt wel goed. Eigenlijk zijn we dan vooral met onszelf bezig. Als wij het maar goed hebben. Denk maar aan de zonen van Eli. Als wij het maar winnen. Dan kun je alles met God doen wat je wil. Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe wij om moeten gaan met de liefde van God. Hoe moet dat dan? Als wij zulke mensen zijn die die kostbare genade van God zomaar uit onze handen kunnen laten vallen. Zo zijn wij. Het wordt ons verteld en we gaan ermee aan de haal. Of de andere kant kan ook. Hè. We horen van de liefde van God en we zeggen van ja nee maar. Dan moet je gegeven worden. Dan gaan we er op de verkeerde manier mee aan de haal. Dan zeggen we die liefde ja daar kan ik niks mee. Daarom is het zo belangrijk om te zien hoe wij met die liefde om moeten gaan. En dan komen we bij onze derde gedachte. Hoe God weer terugkomt. U heeft het nu wel gezien. Nou, liefde, Gods liefde is bij ons in slechte handen. Is dat niet uw ervaring ook? Dat er momenten zijn dat je Gods liefde mag ervaren. En een volgend moment dan. Ja, dan is het weg. En eigenlijk komt dat wel heel vaak omdat je er zelf onvoorzichtig mee om bent gesprongen. Ik zei het net al, hè? We gaan ermee aan de haal. Alles komt wel goed. En een ander zegt, ja, maar Gods liefde. Je mag niet zomaar zeggen dat God liefde is. Want als je altijd alleen maar hoort dat God liefde is, dan ga je het ook kapot maken. Maar eigenlijk is dat weer wantrouwen, hè? Als God het zelf zegt in zijn woord, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven uit liefde voor de mensen. En dat wij dan zeggen van ja, nee, maar dat mag je niet zomaar zeggen. Het staat wel in de Bijbel. Moet je zeggen, dat mag de Bijbel niet zomaar zeggen. En die andere Bijbeltekst, God is liefde. Er wordt ons ook wel iets in handen gegeven wat breekbaar is. En waar wij zomaar mee de verkeerde kant op gaan. Door ons ongeloof of door eigen liefde. Als het aan ons zou liggen. Als ik naar mijzelf kijk. Kijkt u maar naar uzelf. Hè, dan zou er heel snel al niks meer van die diepe liefde van God overblijven. Van dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat die zoon uit de hemel komt en in een stal geboren wordt. En dat de zoon van God aan het kruis wordt genageld. De meest afschuwelijke dood die er is. En dan gaan wij het heel normaal vinden. Ja, we hebben nou eenmaal kerst en we hebben nou eenmaal Goede Vrijdag en zo. God heeft dat nou eenmaal gedaan. Wij laten het zomaar in scherven vallen, in stukken en brokken. En dan moet je van jezelf ook elke keer weer zeggen, hè, I
kabot.
Weg is de heerlijkheid van God in mijn leven. De eer is weg. En ik ben niet zoals ik moet zijn. Ik ga nog maar eens even terug naar het paradijs. Hoe waren Adam en Eva in de liefde van God? Kun je niet voorstellen eigenlijk, hè? Volkomen. Zoals het moest, hadden ze God lief. God lief boven alles. Over ons moet gezegd worden, Ikabod. Eer is weg. En dan is het niet vanzelfsprekend dat God naar ons omkijkt. Toch? Als je zo naar jezelf kijkt, dan moet je zeggen, ja maar, ik ben een zondaar. Dat zijn algemene woorden. Iets concreter. Ik heb de liefde van God in mijn leven ervaren. Een gelovige. En toch. Misschien zeg je wel, ik heb heel veel van de liefde van God gehoord en ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. En dat God toch komt en zegt, maar ik wil jou dan. Dan merk je ook weer in je hart dat het, hè, dat er weerstand is. En dat je eigenlijk altijd weer bezig bent met je eigen leven. En dat je God uit de handen wil blijven. En dat je niet zo goed bent in zelfverloochening. En dat je niet zo goed bent in het wandelen achter de Here aan. En dat het helemaal niet vanzelf gaat. Ikabod. Maar dat God elke keer zegt, maar ik kom wel achter jou aan. Dan zien we ook hoe de Here werkt bij Israël. Je kunt die geschiedenis volgen en dan komt een aantal hoofdstuk verderop, komt de ark weer terug. De Heere die werkt door tekenen en wonderen, zodat de ark weer terugkomt. Maar als je dan nog weer verder leest, dan merk je dat Israël er weer op de verkeerde manier mee omgaat. Weer die vanzelfsprekendheid. En dan gaat het volk in ballingschap en dan is de ark kwijt, weg. Voor altijd. En dan is het wonder. Dat God aan het werk blijft. Dat hij niet zegt, nou is het afgelopen en nou kijk ik nooit meer naar mijn volk om. Nou hoef ik ze niet meer. En daarom is het zo belangrijk, die tekst uit Jesaja. En over u zal de heerlijkheid van de Heere opgaan. Hè? Dat, die schitterende aanwezigheid van Gods nabijheid, die is er weer. Dat belooft God. Hoe Israël het ook elke keer kapot maakt, God zegt maar, ik kom erachteraan. Ik zorg ervoor dat mijn heerlijkheid, mijn kabot, dat het daar goed mee komt. En dan komt zijn eigen zoon naar de aarde. Met kerst denken we daaraan. En ik zei het net al, hè, de heerlijkheid van de Here die omschijnt de herders. Zo komt God terug. Hij laat zichzelf zien als de gevende God. U is heden geboren, de zaligmaker, de redder van zonde en schuld. Dat wat je zelf nooit kunt, die eer vasthouden. Oh, wat zijn wij daar slecht in. De eer van de Here een plaats geven in ons leven. Dat gaat elke keer weer mis. En dan zegt de Here, maar ik doe het. Ik geef mijn zoon. En dan komt het allerbelangrijkste. Het allerbijzonderste. Dan gaat de zoon van God aan het kruis. Zijn wieg werd een kribbe, zijn troon werd een kruis. En zijn troon was die ark. En nu komt hij aan de troon te hangen, dat is het kruis. En dan geeft hij zijn heerlijkheid op. De heerlijkheid als van de enige geborene, de zoon van de vader. Die geeft hij op aan het kruis. Je zou wel kunnen zeggen, die I van Ikabod, die neemt hij mee aan het kruis, aan die paal, aan dat vloekhout. En als hij aan het kruis sterft, dan veegt hij die I weg. Die heeft hij op zijn rug genomen. En daarmee verdient hij weer de kaboot van zijn vader terug. De heerlijkheid. Paulus die zegt het met andere woorden. Hij wordt een vloek. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat hij de vervloeking die op ons ligt op zich zou nemen. Dat wat wij niet kunnen. De wet van God houden. Dicht bij God leven. Van God zijn. Dat lukt ons niet. Dat doet de Zoon aan het kruis. Hij verdient het. En hij overwint de dood. En hij wil het aan ons allemaal geven. En als je daar nou naar kijkt. En daar gaat het om. Dan verdwijnt toch alle vanzelfsprekendheid. En dan is het nodig dat we elke keer naar onszelf kijken. En ik weet wel, je kunt eindeloos naar jezelf blijven kijken. En hoe meer je naar jezelf kijkt, hoe dieper je erin komt en hoe ellendiger jezelf gaat voelen. Dat vraagt de Heer niet van ons. Maar het is wel de bedoeling dat we naar onszelf kijken en zeggen, ja maar, ik ben een zondaar. Ik heb het helemaal niet verdiend dat God naar mij omziet. Als het aan mij ligt, inderdaad, ik loop altijd de verkeerde kant op. Ik maak het kapot. Maar hij komt. En hij wast mij schoon van al mijn ongerechtigheid. Hij doet wat ik helemaal niet verdiend heb. Door uit de hoge hemel neer te dalen. En zijn heerlijkheid weg te geven en die heerlijkheid aan mij te geven. De kaboot van zijn vader. Als je er zo naar kijkt, dan wordt het kostbaar, hè? Dus niet aan God is wel liefde en het komt wel goed, ik ben gedoopt, dus ik ben gewassen. Nee, kostbare genade, dat is ook iets waar je zuinig op bent. Ik moest denken, ik was vroeger nogal een fervente bouwdozen bouwen. Van die Revel bouwdozen, weet wel hè. En dan had ik er weer eentje af en ik had een vitrinekast. En dan ging die in de vitrinekast. En dan mocht mijn moeder zelfs niet aanzitten, want moeders, hè, die raken een spiegeltje aan en is het kapot. Of ik had ook van die schepen uit de Tweede Wereldoorlog eventjes aangeraakt en dan breekt het af. Of misschien doen de kinderen dat hier wel. Iets van Lego bouwen. Wij hadden dat pas nog. Komt mijn zoontje aan met iets van mooi van Lego gebouwd. En hij is bijna bij mij. En hij valt. Pats. Alles kapot. Hè? Hij was er zo blij mee. Hij was zo verdrietig. En als je zoiets gebouwd hebt. Dan ben je er zuinig op. Want het is je dierbaar. Het is kostbaar. Misschien helemaal niet in geld. Je bent er trots op en je wil er elke keer even naar kijken. Dat heb ik gebouwd. Dat is mooi, dat gaat me nooit nog een keer lukken. Eventjes ervan genieten. Nou, zo gaat het, is het ook met de kostbare liefde van de Heere Jezus Christus. Het is breekbaar. Zijn nabijheid. Door je zonde kun je hem zomaar kwijtraken. En hij doet er alles aan om ons weer op te zoeken. En als je dan ziet dat hij je weer terugroept, dan zie je het weer. Wat moet ik er voorzichtig mee zijn? Wat is zijn liefde onuitsprekelijk groot voor zondaren? Als de Heer het zegt ook in de prediking van het evangelie. Ook vanavond. Ik heb u op het oog. Ik roep je om bij mij te komen. Dan zijn dat geen loze woorden. Woorden waarvan je kunt zeggen, nou die laat ik langs mij heen gaan. Ja, dat kun je doen. Maar dat is dus die kostbare genade van God al gelijk laten vallen. Pats, op de grond, kapot. Terwijl God roept, kom bij mij. Ik zal je rust geven. Kom tot mij. Ik zal je alles geven wat je nodig hebt. Gods liefde. Dat is iets wat klinkt vanaf deze plaats. Vanuit zijn woord. Dat mag je niet op de grond laten vallen. Zijn liefde gaat naar u uit en gaat naar jou uit. En tegelijkertijd, en misschien zegt ja, dat is toch veel te gemakkelijk. Nee, want tegelijkertijd is die liefde kostbaar. Het is geen automatische liefde, maar een liefde die door je heen moet gaan. Die niet vanzelfsprekend is. Als het vanzelfsprekend wordt, raak het kwijt, hebben we gehoord. Het is juist een liefde, elke keer weer, om ervan te genieten. Om hem weer naar je toe te trekken. Om hem niet los te laten. Om van nu voortaan, zoals het formulier het zegt, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dus dat laat de geschiedenis van deze avond zien. He, niet vanzelfsprekend omgaan met de liefde van God. Niet hem laten liggen. En zeggen, nou ja, die liefde van God, dat komt dan wel goed. Of, ja, daar kan ik niks mee. De Heere vraagt, hij roept ons, hij beveelt ons. Om die liefde te aanvaarden. En tegelijkertijd mag die liefde daardoor niet vanzelfsprekend worden. Vertel hem eerlijk uw zonde. Vertel hem eerlijk dat je eigenlijk die liefde helemaal niet op zit te wachten. Zeg het maar tegen hem. Als je denkt van nou, maar het valt toch wel mee met mij. Zo slecht ben ik nog niet. Of je denkt zelfs van, ja maar ik moet eerst mijn zonde kennen. Dan kan het pas. Nou, vertel maar tegen de Heere. Dat je zo zondig bent. Dat je zelfs je zonde niet ziet. Dat je eigenlijk bij jezelf denkt, het valt wel mee. En dan laat de Heer het zien. Dan wordt het kostbaar dat Hij zijn Zoon gegeven heeft voor zulke zondaren. Zo wil Hij zijn heerlijkheid, zijn eer en zijn nabijheid in onze leven steeds groter en groter maken. En dan zal zijn liefde, zijn kracht, zijn eer, hè, wat Jesaja zegt, zijn heerlijkheid over u opgaan. Van kracht tot kracht en van dag tot dag. Amen. We willen zingen van Psalm 78, het 33ste vers. In vers 31 en 32 gaat er over dat God wegging. In vers 33 gaat het over dat God weer terugkomt. Toen stond God op met gunstige gedachten, als na een slaap ontwaakt met nieuwe krachten. Psalm 78, het 33ste vers. Laten we eindigen met dankzegging. Almachtige God en Vader in de hemel, opnieuw mogen we bij u komen. Wat is het een wonder dat u onze God wilt zijn. Wat een wonder dat u steeds weer van uzelf laat horen. Wat een wonder dat u mensen bij u roept. En we danken u daarvoor. We bidden het. Open onze ogen ervoor. Dat u zo'n God bent. En dat u op ons aan het wachten bent. Als u zichzelf laat zien, dan bent u daarin de eerste, Heere. Geef ook dat wij daarop mogen antwoorden. Het geloof. Heere, misschien vinden we wat moeilijk. Twijfelen we daarover? Is er schroom in ons hart? We denken, dat kan toch zomaar niet? En Heer, het is ook zomaar niet. Maar we hebben het ook deze avond gehoord dat u zo graag bij uw volk wilt wonen. U laat het in Israël zien en u bent toch dezelfde God gebleven. En u wilt toch nog steeds bij mensen wonen. In onze harten wonen en werken. Bij de jongeren, de kinderen, bij de ouderen. Heere, geef dan dat we ook als dat met heel veel schroom gepaard gaat, toch u mogen aannemen. Want zovelen als er hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat zegt u in uw eigen woord. Heer, mag het zo zijn in ons aller leven. Dat het woord niet langs ons heen gaat, over ons heen, maar dat het ook vanavond door ons heen gegaan mag zijn. En zo mag meewerken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Tot verdieping van uw koninkrijk. Heere, ga zo ook met ons mee naar huis. Geef ons een goede, gezegende zondag. Als we alleen zijn, wees ons nabij. Wees ons nabij ook in de gezinnen. Wilt u ook zijn met degene die meegeluisterd hebben. Misschien wel heel stil is geweest in de woonkamer. Heere, gedenk dan hen ook in het bijzonder. Wil met ons zijn in de komende week. Als het werk weer wacht. In huis en buitenshuis. Op school. Heere, wees ons nabij op alle plaatsen waar u ons geroepen heeft. En dat we dan ook waardig mogen wandelen. De roeping waarmee u ons geroepen heeft. Achter u aan. Tot eer van uw naam. Vergeef onze zonden. En zie ons aan, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, het tiende vers. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.